Wijsheid en schuine streep. Of ijdelheid. Het zijn uitersten, het is een tegenstelling, dit aangekondigde onderwerp. Al moet gezegd worden dat in de praktijk de uitersten elkaar ook hier raken. En het is nog maar de vraag in hoeverre wat voor wijsheid doorgaat in de praktijk gewoon ijdelheid is. Maar het probleem van een onderwerp als dit is eigenlijk... Dan praat ik weer te langzaam. Het probleem van een onderwerp als dit is eigenlijk dat wij geconfronteerd worden met de beroemde, meest voor de hand liggende filosofische vraag. Wat is wijsheid? En daarmee is de cirkel ook alweer rond en hebben we het onderwerp alweer helemaal gehad, eigenlijk. Wat is wijsheid? Ik ken nog een variant erop. Dat is, wat is waarheid? Hetgeen in zichzelf suggereert, op zijn minst, dat er toch enig verband zou bestaan wellicht tussen wijsheid en waarheid. En nou zijn we al aan het filosoferen. Want wie maakt nou uit of daar verband tussen is of niet? En het antwoord is, dat doen de filosofen zelf, degene die dus de wijsheid bedrijven. Vandaag zal het woord filosofie wel eens een paar keer voorbij komen. Het officiële Nederlandse woord luidt wijsbegeerte. Want de filosoof is een vriend van, dan wel verlangt naar, viel, dat weet u, is een vriend van, dan wel verlangt naar Sofietje. Dan is hij niet maar heterofiel, want anders verlangde hij niet naar Sofie. Filosofie, Sofie, dat is misschien wel aardig om te zeggen, dat is eigenlijk het Griekse woord voor wijsheid. Het is ook een vrouwelijk begrip. En nou zijn we meteen in het onderwerp zelf terechtgekomen. Eigenlijk, voor zover dat mogelijk is, het is een vrouwelijk begrip. Misschien moet ik dat voor mannen uitleggen. Dat wijsheid een vrouwelijk begrip is. Dat is zo namelijk omdat wijsheid in de zin, in de smalle betekenis van de term binnen de zogeheten filosofie dan wel wijsbegeerte, helemaal niet bestaat. Als je het niet helemaal volgt, dat komt later wel. Daar hebben we het nog over. In wezen bestaat het niet, want filosofie wordt geacht een per definitie abstracte wetenschap te zijn, in plaats van een empirische. Met andere woorden, het houdt zich alleen bezig met theoretische dingen. Anderen noemen filosofie is een academische wetenschap. En dan zoek je het woord academisch even op en dan weet je wat ik bedoel en wat zij ermee bedoelen. Dat betekent dat het verbazend interessant is, maar gaat u verder. Dat is academisch. Sorry, dat staat in je woordenboek, dus ik kan dat gewoon zo gebruiken. Ik bedoel er niks lelijks mee. Ik bedoel, het is heel interessant, maar je kunt er niks mee. Je kunt er alleen nog les in geven daarna. Maar verder niet. Maar wijsheid in de Bijbel is een praktisch begrip. Dat is niet een academisch iets, wijsheid. Je vraagt je af, wat is wijsheid? Niet op het moment dat je voor een probleem zit wat je zelf eerst opgeroepen hebt en daarna moet oplossen. Dat is gebruikelijke filosofie. Maar je roept, wat is wijsheid? Als je zit voor een dilemma. Nee, niet dat lemma, dilemma. Als je zit voor een probleem. Een dilemma. U weet wat een dilemma is? In gewoon Nederlands een tweesprong. Of een veelsprong. Dus je moet kiezen of je links of rechts neemt. 19 maart dus weer, heb ik begrepen. Hebben we dan niet gemeenteraadsverkiezingen hier in Nederland? Dan moet je weer kiezen, dan zit je voor een dilemma. Dan moet je zo'n lijstje invullen, hebben ze mij verteld, want het heugt mij niet dat ik ooit ben wezen stemmen. Het is wel eens gebeurd, geloof ik, maar ik weet er niets meer van. Maar dan moet je in ieder geval iets invullen en dan krap je achter je oor. En dan vraag je je af, wat is wijsheid? En omdat je het niet weet, hebben ze je vast een rood potlood gegeven. Dat was toen zo. Dat is in het kader van de indoctrinatie. Maar toen maar. Wijsheid is een vrouwelijk begrip. Dat is omdat het een praktisch begrip is. Want het vrouwelijke staat voor of is het praktische. Het vrouwelijke is het uitwendige. Het vrouwelijke heeft altijd van doen met minstens zinnelijke dingen. Tastbare dingen. En het probleem... Ik zie de vrouwen grinniken, maar... En het probleem is dat men van filosofie en van wijsbegeerte gemaakt heeft zaken die niet tastbaar zijn en die je alleen gewoon in het donkere met je ogen dicht en met je handen in je zakje moet uitdenken. Ik had eigenlijk het plan om een introductie op de filosofie u voor te lezen. Waarom ook niet? Soms lezen we een heel hoofdstuk uit de Bijbel voor. Ik denk, dan zal ik eens iets anders lezen. Bijvoorbeeld, ik heb een paar van die stukken gezien. Waaronder, want dat is altijd de kortste route via internet en Wikipedia, de filosofie of wijsbegeerde. Ik krijg een verhaal. En ik denk, dat druk ik even af, dan lees ik dat even voor. Dan weten we allemaal waar we het over hebben. En dan hoort u dat het niet mijn ironische wijze van spreken is. Maar dat het gewoon zo zwart op wit serieus, naar het schijnt, want dat was de bedoeling, en wetenschappelijk is opgeschreven. En dan heb je al een paar keer door moeten scrollen in het verhaal. En als je niet wist wat filosofie was, weet je het daarna nog niet. En als je het verhaal uit hebt, weet je het ook nog niet. Dan weet je wel wat voor soorten filosofie er zijn en welke subdisciplines, is dat een goed woord? Welke onderverdelingen er zijn, de filosofie en de zus en zo filosofie. Je had ook nog de Calvinistische wijsbegeerte, heb ik geloof ik gehoord van een collega. En die bestaat ook nog, maar dat soort dingen meer. Maar wat het nou eigenlijk in zichzelf is, dat vertellen ze je dus niet. En bovendien, ze geven ook niet eens een definitie van filosofie. Je kunt er zelf nazoeken. Ze geven niet een definitie van filosofie, maar een beetje bredere omschrijving. Maar dan zeggen ze, en die ziet de filosofie dus, en die ziet het zo, en die zegt, er zijn zelfs filosofen die zeggen dat filosofie helemaal geen wetenschap is, omdat het niet empirisch is, omdat het niet proefondervindelijk is, omdat het niet gebaseerd is op tastbare, zichtbare dingen. En daarom zegt men, is het geen wetenschap? Ik hoor tot die laatste categorie, daarom is het ook geen wetenschap. Het is iets wat je zelf bedenkt. Maar leest u dat verhaal nog maar eens over filosofie en vraag u dan af wat het verschil is met de zogenaamde fictie. Science wilde ik niet noemen, maar dat mag ook. Je bedenkt een wereld. En sommigen idealiseren die zeggen de wereld zou zus moeten zijn. En daarom is die ook zo en daarom gaan we ons ook zo gedragen. Want dan gaat het toch nog praktisch worden, helemaal uiteindelijk. En anderen doen hun best om te inventariseren hoe de wereld in werkelijkheid is, maar komen gewoonlijk niet ver genoeg, omdat er nauwelijks iemand te vinden is die gewoon voluit durft te zeggen dat punt 1 de wereld niet deugt. Nou, ik had moeten zeggen dat punt 1, dat de mens zelf, ikzelf, dat de mens niet deugt en dat de wereld ook niet deugt. Ik kreeg van de week trouwens nog een brief waarin mij dit hoofdstuk kwalijk werd genomen, want er staat toch in de Bijbel dat God zag dat het goed was. En dan zak ik door mijn stoel. Want ik neem dat nog serieus ook. Dat zou ik niet moeten doen. Maar Maar dan toch neem ik dat nog serieus. Want hoeveel teksten wilde u hebben, meneer, mevrouw, broeder en zuster, waarin staat dat de Heer de vloer aanveegt met deze wereld en waarin hij zegt dat er niks van deugt, van de mens ook niet en van de wereld niet, en dat er niks aan te verbeteren valt en dat je het van hem mag proberen. Probeer het dan maar en kijken we waar het uitkomt. Dat is ook een stuk geschiedenis enzovoort. En de Heer zegt dan vervolgens maar wat er ook gebeurt. Ik maak aan die wereld een eind. Ik zal hem verbranden. Er blijft niks van over. En dan komt er iemand die zegt, ja, maar er staat dat de Heer zag dat het goed was. Geloof op dezelfde bladzijde of twee verder, dat wil ik nou afwezen. Er staat nog, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Hoezo? Wat wil je argumenteren? Wat protesteer je tegen? En je gebruikt een tekst waarvan toch duidelijk moet zijn dat je niet begrepen hebt wat er eigenlijk staat. Je zag dat het goed was. Ik was van de week, het schiet me niks anders te binnen. Ik was van de week in een orgelfabriek. Ik zit me zeer onder de indruk. Echt orgelfabriek dan, hè? Een pijporgel van Rijl in Heerde. En daar was een man bezig met allerlei lode pijpjes in vorm te tikken enzovoort. En hij keek, legde hem weg en hij zag dat het goed was. Maar dat stukje lood was echt niks mee te beginnen hoor. Daar moest nog heel wat aan gebeuren, er moest nog heel wat aangesoldeerd worden voordat er ooit een keer wat geluid uit zou geproduceerd worden. Het is nog maar de vraag of het niet alsnog wordt afgekeurd. Hebben die nog? Hij zag dat het goed was. Maar af was het niet. En het eindproduct was het al helemaal niet. En daar gaat het maar om. En dat is ook met die wereld uit Genesis 1 en de wereld waarin wij leven. Hij vervult een functie, zij moet ik eigenlijk zeggen, want de wereld is natuurlijk ook vrouwelijk. Is uitwendig en tastbaar. Ja, maar die is niet het definitieve eindproduct. Zij vervult een doel, maar onderweg ergens naartoe. Maar het ding in zichzelf deugt niet, maar het wordt gebruikt voor wat anders. En dat is wat de Bijbel leert. Maar kijk, met de Bijbel dicht zal ik het eens doen. Mag eigenlijk niet. Maar met de Bijbel dicht. Doe ik mijn ogen dicht, ga ik achter mijn bureau zitten of wat er verdorven moet gaan. En dan ga ik iets uitzitten denken. En hier kom je niet op. Filosofie gaat toch over de zin van het bestaan. En de ontwikkeling, daarvoor heeft men de evolutieleer uitgevonden. De ontwikkeling van het bestaande, dat wil zeggen de verbetering van het bestaande. Het gaat toch over zingeving? Ik heb het u wel eens gezegd. Ik heb het een filosoof, officieel. Het was op de dag van, op nacht van de filosofie. Dat moet 's nachts kennelijk. De nacht van de filosofie was het. Dat hebben ze tegenwoordig, ja. Ja, je moet opletten, het is zo voorbij. Nacht van de filosofie. En toen zei de filosoof. Hè? Nacht van de theologie bestaat ook, ja. Dat weet ik ook nog, ja. Er was iemand die had een psalm opnieuw berijmd of zo. Of opnieuw geschreven. Ik weet niet, wat kwamen daar voor een rare woorden in voor? De helft van de woorden die gebruikt werden staan niet eens in Van Dalens woordenboek. Had een man zelf bedacht. Dat noem ik het Matsken-effect eigenlijk. Maar, oh, dat mag ik niet zeggen. Want de man bedenkt zelfs zijn woorden en dan weet je nog niet waar hij het over heeft. En dat is ook de bedoeling ervan. Onder het motto interessant, maar gaat u verder. En dan lijkt het net theologisch, zowel als filosofisch verantwoord. Maar ik had een filosoof gesprek midden in de nacht op de radio onderweg naar huis. Nacht van de filosofie. Meneer was filosoof en hem werd gevraagd, gewoon rechtstreeks. Meneer de filosoof, wat is nou eigenlijk de zin van het bestaan? Want daar gaat het over, hè? Over waarvoor zijn we hier? Wie ben ik en waar moet het naartoe? En meer van dat soort intelligente vragen. Ja, die moet je niet aan een metselaar stellen of aan een orgelbouwer, bedoel ik, maar die stel je aan een filosoof, hè? Dat weet u, hè? En het antwoord dat de filosoof gaf op die vragen was... En hij zei het lachend. Hij zegt, nou, die zin van het bestaan heeft geen zin, zei hij. En was het even stil en toen zei hij, en dat is nou het leuke ervan, want dan kunnen wij het eraan geven. Wij filosofen. Dus we hebben ze nodig, was de betekenis. Ik vind het aardig om aan te halen, omdat hij in ieder geval zei, het bestaan heeft geen zin. Heeft geen doel. Het is trouwens belachelijk, beste mensen. Het is belachelijk dat de halve wereld, onze wereld om ons heen, gelooft in evolutieleer. Die gelooft namelijk dat alles vanzelf is ontstaan en zoekt daarna naar de zin ervan. Wie zou die zin er dan, die inhoud er dan aan hebben moeten geven? Het is volstrekt idioot, die vraag. Toch? Als het vanzelf ons, wat voor zin heeft dat? Wie heeft er een bedoeling dan mee als het vanzelf ontstaan is? Belachelijke vraag, dat heeft geen enkele zin om daarop in te gaan. En als je toch vraagt naar de zin van het bestaan, dan vraag je dus naar waarom iemand dat bestaan gecreëerd heeft. En erken je impliciet een schepper. En dan weet ik wel, als je dat een filosoof voorlegt, begint hij meteen te draaien, een ingewikkeld verhaal te vertellen. En te vertellen wie wat ooit gezegd heeft en wanneer en waarom. Met ingewikkelde woorden, dan raak je vanzelf de draad kwijt. U weet wel, dat zijn die discussies die je ook altijd ziet. Niet alleen met theologen en filosofen, maar ook met politici. Van de week, wie hoorde ik? Yvonne van Rooij hoorde ik. Die is voorzitter van de ziekenhuisvereniging, of heb ik het mis, of zoiets was dat. En dat ging over de prijzen van een behandeling in een ziekenhuis en hoe dat tot stand kwam en waarom je in het ene ziekenhuis 5 keer zoveel moet betalen. Dat was echt zo in een bepaald geval. Dan in het andere. En het blijkt dat niemand weet waarom dat zo is. En er zit die juffrouw, mevrouw de Rooij, of hoe ze maar heet, die zit dan uit te leggen als verantwoordelijke voor de ziekenhuis hoe dat dan zit. En die praat maar door, maar praat maar door. Je hebt niet een idee waar ze het over heeft. Echt niet. Even en dan, hup, dan heeft ze het over heel wat anders. Geen antwoord op de vraag en dan gaat het verhaal weer weg enzovoorts. En dat zit er dan geld te verdienen bij grote hopen, denk ik altijd. En ze weten niet waar ze het over hebben. Of ze weten het wel, maar dan belazeren zij de kluit. Eén van de twee. Hè? Ja, dat, ik meen dat echt hoor. En wat de filosofen betreft, meen ik dat ook. Als zo'n man zegt, het bestaan heeft geen zin, dat is ten eerste antwoord op de eerste vraag die hem gesteld wordt, dan zeg ik, oké, dat is correct. Maar wat er daarna komt, zeg, dan moeten wij het eraan geven. Dat is dus wat filosofen doen. Voor ons. Zijn er hier onder ons die zeggen, mijn bestaan heeft geen zin, waarom ben ik hier nog op aarde? Denkt u nou echt dat u bij een filosoof voor een bepaald bedrag een paar kilo zin voor uw bestaan zult kunnen aanschaffen? Exclusief BTW dan natuurlijk, want die jongens moeten ook wat verdienen. Maar toch niet, toch? Het is precies zoals, laten we zeggen, Wikipedia, of wat of wie het maar was, zei. Het is een theoretische wetenschap. En daarom, zei een filosoof, daarom is het geen wetenschap. Niet in de eigenlijke betekenis van de term. En zo is het ook. En dan had je nog die onzin, maar dat heb ik u geschreven achterop de circulaire. Dan heb je nog die onzin dat men zegt, het is de oudste, letterlijk, dus ik heb het tussen de aanhalingstekens gezet, want ik citeer het, is de oudste theoretische wetenschap. Noem mij nog eens een theoretische wetenschap. Dat is goed geantwoord, denk ik. Hè? Ik zou het niet weten. Echt niet. Je kunt over een heleboel zaken theoretiseren, maar dat gaat dan altijd nog over dingen die op een of andere wijze praktisch zijn en waar je tegenaan kunt lopen, letterlijk of overdrachtelijk. Maar de oudste theoretische wetenschap. Ja. En die schijnt dan ontstaan te zijn, nou op zijn vroegst in de 6e eeuw voor Christus. Wie dat toch bedacht heeft. En let op, dit is wetenschappelijk verantwoord, hè. Het is bedacht ongeveer, begonnen in de 6e eeuw voor Christus, dus in 500 zoveel voor Christus, enzovoorts. En vandaar is het terechtgekomen bij, zeg maar, Socrates en Plato en wie die lui maar waren. En die hebben dan het een en ander daarover geschreven. Ik heb wel eens wat gelezen, nooit in het Grieks trouwens, maar ik heb wel eens wat gelezen van die lui. Nou moet ik eerlijk toegeven dat dat een halve eeuw minstens geleden was, omdat ik het ook wel eens wilde weten wat die lui schreven. Maar achteraf leek het erg veel op de avonden van Geert de Cornelis, hoe die maar heette, van Treven. Ja. Dat wil zeggen, misschien gaat het nog eens ergens over. Maar tot op heden niet. En toen ben ik er ook maar mee gestopt. Nou moet ik ook toegeven dat ik bevooroordeeld geweest ben van jongs af aan. Dus misschien kan ik dat als excuus aanvoeren dan. Dat is namelijk, ik ben grootgebracht met de Bijbel. En ik heb geen behoefte gehad, nooit, aan antwoord op de vraag, wat is de zin van ons bestaan? Of waartoe zijn wij hier? Of meer specifiek, waarom ben ik hier? Hetgeen trouwens al een zeer hoogmoedige vraag is, eigenlijk. Maar zo in het algemeen, waartoe zijn wij hier, nooit behoefte aan gehad. En als iemand je dan gaat uitleggen, via allerlei gedachtegangen, waarom wij hier zijn, ja, dat heeft me nooit echt kunnen boeien. Dat begrijpt u toch hopelijk ook wel. En waar ging het dan over? Ja, interessant hoe je tegen de wereld kunt aankijken, maar en hoe je jezelf ziet in het geheel en wat je denkt dat je verantwoordelijkheid is. Maar merkt u dat we nou alweer van de filosofie af zijn, want wat ik nou vertel, dat is ethiek. En daar draait het dan om. Want uiteindelijk komt het erop neer dat de heren en dames je komen vertellen wat je doen moet. Want als zij de zin van het bestaan hebben uitgedacht, dan moet dat toch inhouden. Nou, en nu de praktijk, zoals de zuster zei in de tijd in Wezep, elke dag. Als we om 12 uur amen zeiden, en dan zei je, heet ze weer, weet je dat niet meer? Ja, ben de naam kwijt. Maar die zei, en nu de praktijk. Ik ben bang dat ze er nooit erg veel van begrepen heeft. Maar vooruit maar weer. Het wordt daarna altijd ethiek. Er wordt je verteld wat je doen en laten moet. En de ellende is dat je dan dus een frontale botsing krijgt met de theologie. Nou ja, een samenloop, laten we het netjes zeggen dan. Dan kom je bij de theologie uit. Want theologie in hoge mate, broeders en zusters en andersdenkenden, theologie in de praktijk, zoals het functioneert als zogenaamde wetenschap, waarin je kunt promoveren enzovoort, is in de praktijk niet anders dan filosofie. Want daarin vinden ze ook de zin van het bestaan uit. En voor dat doel creëren zij één God. En het was geloof ik niet in de nacht van de theologie, maar bij een andere gelegenheid, dat een theoloog inderdaad zei, wij bedenken, wij redeneren, wij bestuderen een godsbeeld. En een godsbeeld is veranderlijk. En het moet aangepast worden aan de moderne tijd, aan de veranderende tijd. Toen heb ik een poos naar de klok zitten kijken of de tijd veranderde. Maar nee, die liep gewoon constant. Net als een metronoom. Dus, maar een veranderende tijd, ik begrijp die dingen altijd maar half. Hè. Maar dan had hij al begrepen, ja. Maar de veranderende tijd, en dan moet het godsbeeld aan aangepast worden. En dat is het werk van ons theologen, zo werd het gezegd. Dat is het werk van ons theologen. Maar in essentie is het hetzelfde dus als van de filosofen. Alleen nu zoekt men de zin van het bestaan via een God die men voor dat doel heeft uitgevonden. En vraag het aan een beetje nadenkende, die zijn er zelden, maar een beetje nadenkende atheïst. Wat zegt u? Is dat een contradictio in termen? Oké, nou ja hoor. Een nadenkende atheïst. Een atheïst die erover nagedacht, de meesten denken niet na, maar als ze zich atheïst noemen, dan zeggen zij, al die religieuze mensen hebben een god, ze bedoelen een godsbeeld, nodig. Het zijn zwakke mensen, ze hebben zo'n godsbeeld nodig om zich aan vast te houden en voor dat doel vinden ze er één uit. En zal ik u eens wat zeggen? Die atheïsten hebben gelijk. Nou ja, niet altijd, maar we spreken natuurlijk toch generaliserend. Met dit soort vakken, theologie en filosofie, moet dat ook wel hoor, dat kan niet anders. Of je moet het over één theoloog of één filosoof en wat die er dan van denkt. Maar ik weet niet of dat interessant is, het lijkt mij niet. Maar het gaat om hetzelfde beginsel. Men zoekt de zin van het bestaan, filosofie doet dat zonder het idee van een god, hoewel... Dat staat op te bezien, want de oude Grieken, de beroemde filosofen uit de klassieke oudheid, die geloofden in God. Dat wil zeggen, sommigen zelfs in vele goden, en sommigen worden ervan verdacht dat ze maar geloofden eigenlijk in één God. Dat was ook veel praktischer trouwens, en als u mij vraagt, ook goedkoper. Want ja, je moet die godsbeelden wel onderhouden. En je moet eraan offeren, enzovoort. En wij moderne mensen, we lezen de Bijbel en we denken dat als het over een godsbeeld gaat, dat bedoeld is een afgodsbeeld. Dat men via handwerk heeft gecreëerd. Via handenarbeid. En het dringt niet tot ons door dat godsbeeld waarover de Bijbel spreekt niet noodzakelijk een beeld is van hout of steen of goud of zilver. Maar gewoon ook een beeld dat men zichzelf gecreëerd heeft in zijn gedachten. En waar men dan nog trotser op is. Want gek genoeg, die mensen die iets uitdenken, die zijn veel trotser over wat ze gedaan hebben dan de mensen die iets geverzaagd hebben. Of wat ze maar gedaan hebben met hun handen. Hebben die ook nog? Ja, dat is zo. Mensen die aan de kost komen met hun handen in de zakken, die verdienen trouwens ook gewoonlijk veel meer dan die mensen die de hele dag hun handjes moeten laten wapperen. Hè? Ik probeer het ook wel eens, de hele dag met mijn handen in mijn zakken, maar het lukt me nog niet erg. Maar vooruit. Maar ik hoop dat u enig idee hebt waar we het over hebben. Meer dan enig idee kan ik u niet geven, want er is niet meer dan dat. Er is gewoon niet meer dan dat. Men denkt na over het bestaan. En dat doet men al eeuwen. En in principe, iedereen die nadenkt, denkt daarover na. Miljoenen, en dat generaties lang, en dat al sinds Adam in ieder geval. En hebben wij het antwoord? Nou, niet langs die weg. Dat brengt je niks. Dat zegt de Bijbel ook trouwens hoor, want het is niet maar arrogantie van mij. Dat zegt de Bijbel ook. God zou de wijsheid der wijzen doen vergaan om de eenvoudige reden dat de wijsheid van de mens niet gebracht heeft tot Christus. En dat staat in 1 Korinthe. Dan heb je al een mooi stuk heilsgeschiedenis achter de rug. Dat staat in 1 Korinthe 1. Paulus zegt, kom maar op, waar zijn die wijzen? En u wordt geacht te weten dat als het over wijzen of wijsheid gaat, gaat het altijd over filosofie. Nou ja, in de eerste plaats. En in de tweede plaats gaat het dan over filosofie. Dat blijft gewoon zo. Dat zijn de wijzen van oudsher, hè? Ja. En daar staat in vers 19 van 1 Korinthe 1. Er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken, zegt de Heere, in Jesaja 29, vers 14, als daar het nieuwe verbond wordt aangekondigd, dan zegt de Heer, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Dat is ook in de meest praktische zin trouwens gebeurd, want de mensheid is zijn wijsheid voor zover hij die nog had kwijtgeraakt. Daar hebben wij trouwens de duistere middeleeuwen aan te danken. Maar dat is nou ons onderwerp niet. En dan vers 20, waar Paulus zegt, laat ze maar opkomen. Waar zijn die wijzen? Met de woorden, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Wij zouden zeggen, is er een wijze hier in de zaal? Nou, vertel het dus. Waar is de schriftgeleerde? Laat ze maar komen. Waar is de onderzoeker deze eeuw? Dat wil zeggen van deze eeuw, namelijk de moderne onderzoeker. En waarom modern? Nou ja, dat is eigenlijk niet het goede woord, dat had moeten zijn eigentijds. De tegenwoordige onderzoeker wordt geacht kennis te hebben van de resultaten van alle onderzoek in alle voorgaande eeuwen. Wijsheid accumuleert, stapelt zich op, was het idee. Dus wil je weten hoe de wetenschappelijke stand van zaken is, dan moet je bij de eigentijdse wetenschappers zijn, uiteraard. En ze worden geacht onderwezen te zijn in wat hun voorgangers in voorgaande eeuwen allemaal op de plank gelegd hebben. Te berde gebracht hebben, is de uitdrukking. Vandaar dat als je filosofie of theologie studeert, dan leer je hoofdzakelijk wat anderen er al over gezegd hebben. Dat is trouwens met de meeste wetenschap zo. Om voor de hand liggende redenen. Vandaar dat plagiaat het meest voorkomt onder wetenschappers. Als dat er niet was, namelijk de plagiaat onder wetenschappers, zou hun werk überhaupt niet wetenschappelijk zijn. Nee, als je een proefschrift schrijft, moet het pasten van de verwijzingen uiteraard naar degene van wie het hebt overgeschreven. Het heet echt pas plagiaat als je er niet bij zegt van wie of waar je het hebt overgeschreven. Maar overgeschreven heb je het. Dus, ja. Nou, laat ze maar komen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? En er blijven retorische vragen. Die zijn er niet. En als ze er zijn, hebben ze niks te melden. Er is niks nieuws onder de zon namelijk. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt, is de vraag. En mocht u de vraag niet begrijpen? Nou ja, het antwoord op de vraag, heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Het antwoord op die retorische vraag is uiteraard, of moet zijn, ja. Maar of je dat antwoord van harte geeft, ja, dat hangt af van of je begrepen hebt waar het over ging. En omdat de vrezen valt dat je niet begrepen hebt waar het over ging, volgt er een toelichting. Wilt u de vraag nog eens herhalen? Of je zegt, hoe bedoelt u? Je kan het altijd doen om tijd te winnen. Hoe bedoelt u? Nou, want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. En na de maal, dat is ongeveer omdat, hè, dat weet u, hè. Na de maal. Dat wil zeggen, na verloop van tijd. Na alles wat vooraf ging. Eenmaal, andermaal, dat is ongeveer wat erin zit. Maar het is een soort conclusie op voorafgaande. En dus kun je het ook opvatten als omdat. Om het makkelijker te maken, want wij houden van makkelijk Nederlands. Hè? Dus want omdat de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dat wil zeggen, door de wijsheid is men niet gekomen tot kennis van God. De filosofie, want dat woord staat, Sophia, wijsheid. De filosofie, de wijsheid, heeft de mens niet tot God gebracht. Heeft de mens niet gebracht tot erkenning van een bestaande God, de schepper namelijk van hemel en aarde. Nou, als de wijsheid de mens niet brengt tot kennis van die God of tot erkenning van die God, waartoe dient dan die wijsheid? Moet ik het nog even lezen? Het was de oudste theoretische wetenschap. Nou, dan dient het dus nergens toe. En als wijsheid, dat wil zeggen beschouwing van de wereld als zodanig, als dat de mens niet brengt tot de erkenning van dat er toch ergens één oorsprong en zelfs intelligente oorsprong is van deze wereld, dan heeft de wijsheid, de filosofie, zichzelf daarmee volstrekt gedisqualificeerd. Niettemin kun je er tot vandaag een graad in halen. Maar de Bijbel zegt, de wijsheid heeft zichzelf gedisqualificeerd. Of mocht u nou ooit de vraag gehad hebben waarom sommige perioden uit de heilsgeschiedenis zo lang duren, weet u nu het antwoord. Ze hebben 4000 jaar de tijd gehad. Van Adam tot Christus. Heel de oud-testamentische periode. En waar heeft het de mens gebracht? Nergens. Integendeel. Het heeft de mens alleen hoogmoedig gemaakt. Op de manier van, het bestaan heeft geen zin, waarmee men dus fundamenteel een schepper God ontkent. Want als die bestond, die moet toch een bepaald doel gehad hebben met wat hij gemaakt heeft, nietwaar? En als hij dat doel er niet mee gehad heeft, dan kan je moeilijk als God beschouwen. Dat is meer Karel Appel, ik rotzooi maar wat aan. He? Dat heet ook creatief vandaag, dus ik moet het uitleggen, dit soort dingen tegenwoordig. Maar goed, als die wijsheid de mens niet brengt tot de erkenning van die God, dan heeft de wijsheid, dus de filosofie, zichzelf gedisqualificeerd. En dat is wat hier staat. En let op hoe leuk het er staat, want het staat hier, laten we zeggen, ironisch. Ik hou het aan de veilige kant. Ironisch. Ik hou daarvan, dat weet u langzamerhand. Ironisch, waar het op rijmt, op komisch rijmt het. Ja, ironisch. Nou, want na de maal, let op de plechtige woorden, ik ben blij met die Statenvertaling. Want na de maal, dan ben je ineens bij de les. Want na de maal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd. Je moet het een beetje plechtig lezen, wat mij slecht afgaat, maar zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. In die prediking, uiteraard. De prediking van wat? Van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. En meer specifiek, want hier gaat het speciaal om het contrast tussen wijsheid en dwaasheid, het woord des kruises. En waar filosofie in het gunstigste geval en idealiter leert dat de mens moet leven en van zijn leven wat moet maken, leert het evangelie de dood. En predikt de dood. Predikt het kruis. Nee, daar blijft het niet bij. Maar zonder dat kom je nergens. Nee, broeders en zusters, natuurlijk. Het evangelie predikt het opstandingsleven van Christus, dat beschikbaar is voor en gegeven wordt aan een ieder die gelooft. Maar het berust op eerst de dood van de Heer Jezus. En dat nieuwe leven wat verkondigd en gepredikt en uit genade gegeven wordt als de grote gave Gods. Ja, dat is leven uit de dood. Opstandingsleven. En wat gepredikt wordt aan een wereld, filosofisch in die wereld. Die zegt, wij bouwen aan een betere toekomst, we moeten er wat van maken. En wij geven zin aan het bestaan van de mens in het algemeen. En van Europa in het bijzonder. En nog zo in Brussel, waaraan al niet. Wij geven zin aan het bestaan, want we zijn eigenlijk God. Want het bestaan had geen zin, maar wij geven het eraan. We hebben de mens tot God gemaakt, enzovoort. Daar wordt van Gods wegen gepredikt sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. De dood van heel de oude wet. Zin van het bestaan, God heeft er al lang mee afgerekend. 2 Korinthe 5, maar die kent u uit het hoofd. Wij zijn van oordeel, wij oordelen. Wij zijn van mening dat indien één voor allen gestorven is, en wij zijn evangelisch, traditioneel, orthodox, klassiek, evangelisch, conservatief, evangelisch, en we zeggen gewoon wat de Bijbel zegt, indien één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven. En lijken, zeg ik altijd, bij lijken wacht ik altijd even, want dat vind ik ook een goede term. Eén is voor allen gestorven, alle mensen lijken dus verdacht veel op het peert van Overlux. Ik vind dat mooi, altijd. Ik kom er nooit aan voorbij. Als ik hierover praat, komt het altijd vanzelf boven. Peert van Overlux. En u weet, dat is Arendol dood. Hè? En al lang. Hartstikke heeft men ervan gemaakt. Maar dat is fout hoor, dat is fout. Dat is apocrief, dat hoort er niet bij. Maar goed. Maar zo is het maar net. Filosofie, zin van het bestaan, is het niet. Nee, de mensheid is dood door en in de misdaden en de zonde. En meer specifiek, omdat één voor allen gestorven is en dus alle gestorven zijn. Ha, 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 er is niks meer aan te doen. Het is al een gelopen race. Het is een fait accompli. Hoe zeg je dat in het Latijn? Want dat moet natuurlijk wel een beetje wetenschappelijk. Maar het is een gedane zaak. Nou, dat is het dwaze woord des kruises. Dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is wat hier staat. En Paulus zegt, en dat is wat ik predik. Paulus de geleerde. Paulus de filosoof, van huis uit. Nee, overal waar Paulus beschouwd wordt als een van de geleerdste mannen van zijn dagen, en daar schijnt niemand ooit aan te twijfelen, waarom zou ik dat doen? Dan was hij dus filosoof, maar die man die raakt in de clinch met die filosofen en zegt precies wat ik nu net ook zei, daar in Athene. Hij zei, ja, je kan doen en laten wat je wil. En hoe je erover denkt, moet je zelf weten. Maar de enige doel van het menselijk bestaan is dat je God zoekt. En dat is niet moeilijk. Nou ja, het is wel moeilijk. Het is een moeilijke bezigheid, zegt de prediker, om dat te doen. Maar de andere kant is, God laat zich vinden. Dan vertoont hij zich. Daar staat er toch, dat gedeelte kent u toch? Ik spreek er elk jaar wel een paar keer over, zei het dan gewoonlijk in de evangelisatietent. Want ik vind het een van de mooiste onderwerpen eigenlijk. Hè, voor, ja, het is wat serieus. Ja. En algemeen, iets waar je nooit onderuit komt, dat is handeling, wat het maar was, handeling, waar ik maar was, 17 toch? Ja. In handelingen 17... waar Paulus in Athene komt, dat heb ik u dus ook wel eens verteld. Athene betekent dat het labiel is en dat het niet erg stevig is. Want tenen, dat weet iedereen, tenen, dat heeft iets met, dat is iets waar je op staat, hè? Dan staat het stevig. Waarom zou ik het beter uitleggen? Dat is het woord voor staan eigenlijk. En A ervoor, dat weet u ook, A ervoor wil zeggen dat het niet is. Dan is het, labiel. En dat is precies wat het is. En Athene, dat weet u waarschijnlijk ook, als Griekse stad. Nou, Grieks. Ja, we noemen het Grieks, vooruit. Daar heb ik het nog over, hoop ik. Athene als Griekse stad wordt geacht de stad van de filosofie te zijn van oudsher. Moet u zeggen dat al die Griekse steden van uit die oudheid wel een of andere school hadden. En wat onderwezen ze daar? Nou, geen elektrotechniek. Geen, hoe heet dat tegenwoordig, management en bedrijfsbestuur en hoe dat allemaal heten mag. En, ik had de managers nog niet gehad vandaag, dat moest nog even. Wat hebben we nog meer wat ze toen niet hadden? Wat voor wetenschap hadden ze eigenlijk wel? Filosofie, dat hadden ze dus overal, maar de hoofdstad was Athene, dat weet iedereen. En daar komt Paulus terecht in zijn eentje. Want er was niemand bij hem. En dan was hij in Athene en toen struikelde hij daar over de filosofen van zijn dagen. Dus ik heb het onderwerp echt niet ver hoeven zoeken, want het gaat daar zelfs over de Epicureërs en de Stoïcijnen in vers 18. En dat zijn tot vandaag nog steeds de twee belangrijke klassieke hoofdstromingen uit de filosofie. En daarna moet ik zeggen, nou ja, filosofie, dat is zo, maar het heeft dan van doen met hoe men bij de opvattingen komt en wat men uitgedacht heeft. Maar het resultaat, als je het gaat uitleggen, wat die Epicureërs leerden of wat die Stoïcijnen leerden, dan is het ineens ethiek geworden, hè? Want dan gaat het over wat je met je leven moet doen. Stoïcijnen, dat weet iedereen. Stoïcijnen zijn die lui met een stiff upper lip. Dat zijn mensen die eruit zien als die een paar keer een facelift hebben ondergaan. Die beweegt in die hele kop, beweegt niks meer. Ze zijn onverstoorbaar. He? Dit is de blanke variant. Je hebt ook een andere variant. Dat is de Aziatische, excuses boeha, dat is de Aziatische variant van de Stoïcijnen. Dat zijn de lui die lachen en vriendelijk doen en heel leuk met je meepraten. En alles is ja, nee zeggen ze nog altijd ja, ja, ja. En dat is altijd mooi weer. En dat is altijd goed enzovoort. Maar inwendig raakt het ze niks. En wij denken dat het zulke vriendelijke, gemoedelijke mensen zijn. In werkelijkheid hebben ze helemaal geen gemoed. Ze zijn zo oppervlakkig als wat. En daarom raakt niks. En daarom zijn ze onverstoorbaar. En de blanke variant van onverstoorbaarheid is die van het strakke gezicht. Er gebeurt niks. Dat noem ik het maskereffect, maar dat had ik al. Oh, sorry. Maar onverstoorbaarheid, en ja, het is het dan. Maar heb je Stoïcijns heet dat, hè? Dat zijn de lui die zeggen, wat er ook gebeurt, doe alsof het zo hoort. Heb er geen gevoelens bij, althans toon ze niet. Such is life. Het kan gebeuren. We gaan gewoon, of er niks gebeurd is, verder. Whatever. Zo trainen ze de paarden voor Prinsjesdag. Wat er ook gebeurt, of er met vaccinelichtjes gegooid wordt, of met rotjes, of kanonnen worden afgeschoten. Een paard mag geen kant op, je moet gewoon doorlopen. Volgens mij moet je die beesten gewoon een spuitje geven van tevoren. Een beetje half verdoven en dan zoals, dat heb ik ook altijd gezegd, als je een lange vliegtocht moet maken, dan moet je dat eigenlijk ook zo doen. Dan ga je in trance en dan zit je in zo'n stoel, totdat zo'n juffrouw komt en zegt, hé, we zijn er. En dan maken ze je wakker. Dat zo moet het eigenlijk. Men heeft mij verteld dat in de businessklasse dat tegenwoordig zo gaat, maar ga ik toch eens uitproberen later. Maar Stoïcijnen, heb je dat? Wat moet je met je leven aan? Het antwoord is, het komt zoals het komt, maar je gaat gewoon immer geradeaus. En je trekt je nergens wat van aan. Onverstoorbaar. En we kijken tegen die mensen op en zeggen, nou, dat zijn, ze zijn stabiel, ze zijn onverstoorbaar, niets raakt hun. Sommigen hebben daar namelijk aanleg voor en hebben dus ook een voorkeur voor deze filosofie, uiteraard. Als je bang bent voor het leven, zal ik maar zeggen, dan trek je je gewoon van niemand wat aan en doe je eigen ding. Autisme is soms een zegen. Maar goed. Maar dan heb je nog de Epicureërs. En u begrijpt, die staan precies aan de andere kant. Ik bedoel, de ene categorie is links en de andere is rechts. Dat is altijd zo in een dualistische, een beetje filosofisch nooit weg. In een dualistische wereld waarin we leven, heb je aan de andere kant heb je de Epicureërs. En dat zijn meer, laten we het zo zeggen, de Stoïcijnen. Dat is meer het noorden van Nederland, boven de rivieren. Waar ze geen carnaval kunnen vieren, dus ook, die begrijpt u, hè? En de Epicureërs, dat is meer zuidende rivieren. Dat zijn de lui van Achermaleuthet. Hè? Je moet gewoon plezier maken in het leven. Daar moet je op gericht zijn. Want daar gaat het allemaal om. En de Stoïcijners en de lui die zeggen, nee, er zijn wetten en regels, die zijn star, onveranderlijk, daar moet je aan houden en wat er ook gebeurt. En u kent ze allebei, want deze laatste variant is in een gemanaged land, is dat heel populair, dat weet u toch, hè? Dat regeltjes, hè? De wereld gaat in vlammen op en de lui die er verantwoordelijk voor zijn of die verzuimd hebben er wat tegen te doen, die zeggen nee, het gaat helemaal precies. Het is voor iedereen heeft zich keurig aan de voorschriften gehouden, aan het protocol, want daar hebben wij protocollen voor. Wat te doen in geval van, enzovoort, en dat is allemaal precies te gaan. En de brandweer was er binnen 8 minuten. Er was alleen een chauffeur en verder niemand, dus er kon toch niks gebeuren. Ze konden ook niks doen, maar de brandweerwagen was op tijd aanwezig. En dat gaat dan de statistiek in, men heeft zich aan de regels gehouden. Het pand is volledig verloren gegaan. Maar, hè? Ja, zo werkt het hoor. Dat is de stoïcijns. Dat is volstrekt gevoelloos. Ja. En als het toch verkeerd gegaan is naar de mening van het volk, dan stelt men een commissie in die moet gaan onderzoeken of de regels niet veranderd moeten worden. En het antwoord is nee, dat hoeft niet, want het gaat er alleen maar om dat je aan de regels houdt welke dat zijn, maakt niet uit. Want de Stoïcijns en Epicureërs zijn er uit die zeggen, als je maar lol hebt in je leven, dus dat zijn de carnavalsvierders, en of er regels zijn of niet, dan moet je niet al te veel van aantrekken, want het gaat niet om de regels, het gaat erom dat je lol hebt in het leven. En als je dan een nachtje of een avondje vuurwerk afsteekt en er zijn wat ongevallen bij, ach, dat maakt allemaal niet zoveel uit. We hebben met elkaar toch in het algemeen lol gehad. Enzovoort heeft een vermogen gekost. Het zijn je gedacht zijn hoeveel arme kindertjes die honger lijden in de wereld daarvan een heel jaar hadden kunnen eten enzovoort. En dan zijn we weer bij de Stoïcijnen aangeland. Hebben jullie het ongeveer? Dat zijn de twee hoofdstromingen. Uiteraard, dit is zwart-wit en het is komisch, maar als je het zo voorstelt, maar daar komt het toch op neer. En al het andere is iets met mieren, maar dat schiet me zo gauw niet binnen. Dus al het andere heeft niet zoveel zin. Dat zijn nuances in de wijze waarop je het vertelt. Maar voor het praktische leven is gewoon de vraag, ga ik ergens me opsluiten of ga ik carnaval vieren? Hè? Toch? Nou ja. En dan zijn er die willen dan het vuurwerk op oudejaarsavond verbieden. Dat moet je vooral willen verbieden. De lui die dat vuurwerk afteken, die worden dan helemaal. Die zijn al lang blij dat ze een keer een paar uur per jaar even lekker luidruchtig uit de band kunnen vliegen en iets mogen doen wat niet mag en wat je kinderen verbiedt, namelijk met vuur spelen en al dat soort dingen weer. En dat is juist omdat je het hele jaar al aan al die regeltjes je moet houden. En al die formulieren moet invullen waar je geen verstand van hebt en dan vul je het verkeerd in en dan ben je nog strafbaar ook. Je had geen idee waar het over ging. De lui die het formulier opgesteld hebben, kennelijk ook niet, want anders had ik het ook wel begrepen. Maar ja, en dan kun je lekker ik doe het niet, maar op oudejaarsavond eens even lekker uit je bol gaan. En dan komt iemand zeggen dat dat niet mag. Dan kopen we het volgend jaar 2 keer zoveel vuurwerk. Ik denk toch niet dat dat gaat werken. Je moet echt een Epicureër zijn om te denken dat dat gaat werken. Hè? Of van je moet een stoïcijn zijn, bedoel ik, om te denken dat dat gaat werken. Maar dan word ik prompt een epicureën. Dan denk ik, ze kunnen maar wat met hun spulletje. Maar ik vind het zonde van het vuur. Waarom ook? De hele buurt steekt het af. Waarom zou ik daar al mee doen? Daar heb ik geen tijd om ervan te genieten, naar te kijken. Ik had niet bij, ik vind het prachtig. Ik hoop dat ze het nog jaren doen. En voorzichtig zijn. En of de regels voor zijn, je moet je hersens gebruiken en je moet zorgen dat je niet stom dronken bent voordat je dat gevaarlijke spul in je handen neemt, want dat is het hele verhaal. Hè? Hebben we dat ook weer gehad. Kan er verder ook niks aan doen. Het leven is gevaarlijk, bij nader inzien. Er is niks zo gevaarlijk als het leven, want, hè? Nee, je komt om een keer. Nou goed, dan komt Paulus dus terecht bij die luid daar in Athene. We worden eerst geconfronteerd met die filosofen die met elkaar interessant praten en dan zeggen, wat is dat voor een klapper? Een snateraar is het eigenlijk. Een vogeltje dat snatert en maar doortjilpt. Dat is dat woord klapper in wat was het, in vers 18. Wat heeft hij toch te melden? De idee is eigenlijk van een klapper is iemand die napraat wat hij gehoord heeft. Ik wil het ook nog plechtiger zeggen. Die netjes vertelt wat hij had moeten leren. In het zoveelste jaar van zijn studie, zal ik maar zeggen. En die kan het precies navertellen. Haalt dus hoge cijfers. Maar heeft geen flauw idee waar het over gaat. Dat hoeft ook niet. Hij moet het alleen kunnen navertellen. En de vragen kunnen beantwoorden. En dat is een snateraar. En zulke mensen heb je veel in wetenschappelijke kring. Zeker lui die een interessant verhaal kunnen vertellen. Daar mankeert ook niks aan. Maar ze hebben geen idee waar het over gaat. Maar ze hebben het gelezen in een boekje. Ze moesten dat leren. En ze hebben een goed geheugen. Die komen ze heel ver mee in het leven. En daarom gaat er zoveel mis. Op allerlei terrein. Omdat het de lui zijn van de boekjes. Ze hebben het geleerd, maar ze weten niet waar het over gaat. En hebben geen enkele praktische ervaring met hetgene wat ze hebben moeten leren. Enzovoort. Dat is zo. Het gaat in de praktijk hoor. En zo beschouwden ze Paulus. Daar moesten ze wel van terugkomen. Maar Paulus die had niet het hoge moeilijke niveau nodig om te spreken over de kwestie die werkelijk interessant en essentieel was. Maar voordat we daaraan komen, krijgt Paulus ook nog van doen met religieuzen. Let op, we worden eerst geconfronteerd met filosofen. Daarna met de theologen. Maar ja, het is eigenlijk één pot nat en dat heb ik u gezegd. En Paulus zegt dan, als hij dan ook eens wat mag zeggen, die zegt dan, nou, ik ben die stad hier eens doorgelopen en ik heb je heiligdommen aanschouwd, vers 23. En ik vond zelfs een altaar op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Zo dom waren de Atheners dus toch nog niet. Ze hadden wel in de gaten dat er ergens nog een God was die ze gemist hadden. En er was ook een reden waarom ze die gemist hebben. Het was de enige echte. Want al die andere goden waren niet anders dan eigen verzinsels of, en het een sluit het ander trouwens niet uit, of het waren demonen. Want die willen wel de plaats innemen van iemands verzinsel. Dat leert de Bijbel ook. Als de heidenen de afgoden offeren, zegt Paulus, offeren ze aan de demonen. En de Grieken hoef je niet uit te leggen wat demonen waren. Nederlanders wel. Nou ja, binnenkort ook niet meer. Maar vooruit. Maar Paulus zegt, ja, die onbekende God, maar die ken ik en die predik ik. Iemand zei, hij haalt een truc uit. En ik moet u zeggen, ik zie niet in waarom dat een truc zou zijn. Het is volstrekte realiteit. Was het niet een altaar aan onbekende goden in het algemeen? Zoals men zegt, misschien hadden ze er nog één vergeten en voor alle zekerheid. Eén vergeten. Maar die grote menigte die ze al hadden. Ze misten er één. Iemand die echt boven dat geheel stond en daarom kenden ze hem niet. Want God zegt de Bijbel, God kan niet gekend worden door menselijke waarneming en ook niet door menselijk verstand als zodanig. Daar moet ik meer over zeggen, maar doe ik nou even niet. God kan niet door een mens namelijk worden waargenomen en daarom ook niet worden uitgevonden. Dat wil zeggen, gecreëerd worden via het voorstellingsvermogen, de fantasie van de mens namelijk. God kan niet in die zin gekend worden. God is de onkenbare, de onzienlijke God. En als men hem kent, nou de prediker zegt, als iemand zegt dat hij hem kent, heeft hij hem nog niet zelf uitgevonden. Het is een variant op wat er letterlijk staat, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat, is dat als iemand God kent, is het omdat hij God zich bekend gemaakt heeft. Maar dat doet hij alleen aan iemand die daarvoor open staat, maar voor dat doel. Maar dat zal u begrepen hebben. Zou je dan toch eerst moeten ophouden met filosoferen, dan wel theologiseren. En zo komt het dat er onder ons nogal wat mensen zijn, ik ken u allemaal niet en ik vergeet gewoonlijk ook wat u me vertelt, incidenteel, sorry. Want een goed geheugen heb ik nou juist weer niet. Maar, nee, dat is zo. Maar er zijn nogal wat mensen onder ons die tot geloof kwamen en hun Heer en Heiland gevonden hebben, nadat ze gezegd hebben, ik zie het niet meer zitten, ik hou ermee op, ik heb zo lang gezocht en ik ben in alle kerken in Nederland geweest, bij wijze van spreken, en het is overal een zootje en nergens hebben ze een antwoord op mijn vraag. Nou, doei. En toen maakte de Heer zich bekend. En toen liep men tegen de Heer op. Op een of andere wijze. En meer zeg ik daar nou liever niet van, want ik zeg niet dat het zo moet. Dat zou ik ook niet weten. Althans niet uit ervaring. Maar zo werkt het natuurlijk toch in de praktijk wel. Zolang men bezig is zelf iets te maken, te creëren. Zelfs zolang men zelf bezig iets te vinden. En men heeft zelf een idee van hoe het eruit ziet. Dat wat men zoekt namelijk en wat men probeert te vinden. Zal men niet vinden en zal men blijven zoeken. En sommigen, velen denk ik, vinden daar zelfs hun bevrediging in. Ik noem het zelfbevlekking, maar die zoeken hun bevrediging in. Ze hebben toch weer een hele dag gezocht. En ze zoeken al jaren. En ze zoeken maar door. En dan zeg ik, de Bijbel zegt, en dan zeggen ze gewoon tegen me terug, maar weet je wat er in de Vedda staat? Ik had een goede kennis, beschouwde hem ook als vriend, die is inmiddels overleden, een paar weken terug. En daar heb ik nog wel eens gesprekken mee gehad. Die wisten precies wat er in het christelijke wereldje omging. Stuurde me af en toe knipsels toe enzovoort. Van dat is al wat voor jou. Maar ooit schreef hij me en hij zegt, dat verhaal van die holle aarde en zo, zoals jij dat vertelt. Weet je dat de Chinezen dat ook leerden vroeger? Ik zeg, oh ja joh. Ja, dus in de I Ching, ben je erin geïnteresseerd? Ze, nou, in de I Ching niet, maar als je een goed verhaal voor me hebt, alsjeblieft. Enzovoort. En ik heb hem wel eens uitgelegd wat het bijzondere is aan wat wij doen. Dat wil zeggen, dat heb ik gewoon gezegd. Wij hebben niet ideeën en gebruiken de Bijbel tot onderbouwing daarvan. We hebben ook niet een kerkgenootschap of zoiets. Een alternatief of een vereniging die via de Bijbel in stand gehouden moet worden. We hebben al die dingen niet. We hebben gewoon een Bijbel. We geloven wat daar staat en al wat er staat. Want we geloven inderdaad dat heel de Bijbel het woord van God is. Hij zegt, waarom geloof je dat? Ik zeg, nou, omdat dat erin staat. En dan moet je de schrijver toch een kans geven. Dat is wat wij doen. En toen zei hij, nou, ik vind dat te beperkt. Want je hebt toch ook heilige boeken onder andere volkeren. En toen zag ik zo'n muntje op zijn tafel liggen. Ik zei, joh, wat is dat voor een dingetje? Hij zei, ja, dat gebruik ik voor, hoe heet het dat? Nou ja, voor waarzeggerij enzovoort. Weet ik veel. had zich verdiept in Chinese dingen enzovoort. En was op zoek. Oh ja, en in de kwantumtheorie. Weet je wat het is? Ja? Nee, hij ook niet. Dus daarom kun je er... Dat kan toch niemand begrijpen? En daarom kun je er eindeloos in verdiepen. Heeft iets van doen met de Big Bang en zo. En met het ontstaan van de wereld als zodanig uiteindelijk. En hoe het dan in elkaar steekt en welke structuren erin zitten. Wat structuur moet er zijn. Daar zoek je als wetenschapper ook naar. Enzovoorts. Verschrikkelijk allemaal. Heel aardige vent. Maar ja, hij vond het prettig om te zoeken. En hij was altijd op zoek. En hij wilde ook wel luisteren naar mijn verhaal over de Bijbel. Hij is wel eens in de tent geweest ook, bij gelegenheid, enzovoorts. Nou ja, nou weet hij. Ben nou eens te laat. Want zo ligt het natuurlijk dan toch. Ik vind het heel triest. Ja, het kan wel interessant doen. Interessante gesprekken voeren en lekker op zoek gaan. Maar als dat het doel zelf is, dan is er heel wat mis hoor. Het gaat niet om het middel, het zoeken, het gaat om het doel. En ik heb hem dat nooit naar zijn verstand kunnen brengen. Misschien had ik dat gekund, ik had tegen hem kunnen zeggen... Nou, ik heb gevonden, ik hoef niet verder te zoeken, dus zullen we nu maar aftrappen... want hij was bandleider en ik speelde in zijn band. Zullen we nu maar een stukje muziek gaan maken, dan doen we tenminste wat leuks. Want ik heb het gehad, ik weet het, ik heb het geleerd. En ik heb alle wijsheid hier, in pacht, ja, inderdaad, staat hier allemaal in, enzovoorts. En niet dat ik alles weet wat daarin staat, maar ik hoef daar buiten niet meer te zoeken, zegt die Yijing dat ook. Oh, wat leuk, nou, aardig voor je. Is dat zo? Is dat echt waar? Oh, nou, interessant, maar het gaat me verder niks aan. Het gaat erom of de Bijbel het leert en waar je het nog meer tegenkomt. Nee, ja, sommige hechten daar belang aan, voor mij hoeft het ook niet. Hè? En wat je met dit soort moeilijke vakken moet, filosofie, theologie, wat mij betreft kan je het gewoon loslaten, moet je dat gewoon vergeten, flauwekul. Dat heeft een intelligent image, omdat het theoretisch is. Een theoretische wetenschap. Zei ik al dat het een contradictio is. Waar denken de lui dus over na? Nou, fundamenteel over niks dus. Want er is niks en daar gaan ze over nadenken. En daar kun je over lachen, maar het is echt waar. Mijn vrouw Eve vertelt wel eens over een discussie die de familie had over nul en wat dat dan eigenlijk was. Ik heb het nooit gezegd, geloof ik. Maar die discussies heb ik in mijn familie ook meegemaakt. Onder mijn neven. Die allemaal gestudeerd hebben inmiddels. En allemaal professor, dokter zijn enzovoort. Maar precies hetzelfde. Getheoretiseerd over niks. En dan zegt hij, hoe kun je er dan over theoretiseren? Dan zeg ik, u bent er zojuist mee begonnen. He? Over nul. Nadenken over wat dat is. En wat het eventueel zou kunnen worden. En hoe vaak het voorkomt. En als het niks is, hoe kan het dan voorkomen? Ik heb nog een latere variant, maar die hebben die heren nooit meer voorgehouden. Met alle respect, maar als de ruimte niks is, omdat ruimte per definitie leeg is en dus niks. Hoe kan hij dan krom zijn en hoe kan hij dan uitzetten? Want dat is de grondslag in de praktijk van de moderne sterrenkunde, astronomie, wereldbeschouwing en wat het maar is. De ruimte is krom en zet uit. Dijt uit heet dat. Ja? Nee, de buurvrouw ook, maar dat is een ander verhaal. Maar steeds krommer en dijt uit. Maar goed, maar dat is de ruimte, die is ook steeds meer nodig. Ja, ruimte dijt uit en is krom. En dat is niet een uiteindelijke conclusie, maar dat is hoe dit wereldbeeld van een bol, aarde als bol en als planeet, in de ruimte in stand wordt gehouden. Het is volstrekte dwaasheid. En het gaat dus nog steeds over de discussie over niks. Over nul. En daarom zijn er filosofen geweest die zeggen, filosofie is geen wetenschap. En die hebben gelijk. Want wetenschap moet ergens overgaan. Iets wat wij waarnemen. En wij kennen iemand, een wijze, en die leefde officieel voor de dagen dat men de filosofie had uitgevonden. Dat was natuurlijk niet zo, maar vooruit. Die leefde pak een beet 1000 voor Christus. Dat is heel wat vroeger dan de 6e eeuw voor Christus. Hè? Nee, dat scheelt zo'n 400-500 jaar. We hebben het over Salomo. En die zei... Hij zei, ik heb alles gezien in mijn leven. Ik heb alles onderzocht. En als ik het allemaal bij elkaar optel, dan heb ik nog niks. En hij begint zijn boek, Prediker, met... Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid en najagen van wind. Of vertaald met kwelling des geestes, en hoe was de moderne ook alweer? Lucht en leegte, oh ja, lucht en leegte. Het allitereert heb je nog wat. Lucht en leegte, najagen van wind. Kwelling des geestes. Kwelling voor het jagen en geest als alternatief voor wind. En dat kan allemaal. Dat wil zeggen, het is allemaal driewerf, drie keer niks. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid, het najagen van wind. En de man stelt vast, ik heb alles gezien, alles geprobeerd, alles bestudeerd. En ik kom tot de conclusie dat er geen, dat het geen zin heeft. Dat het nergens toe leidt. En als je die man vraagt, dat moet je ook doen. Wat is dan de zin van het bestaan? Zin in de zin van inhoud. Dat wil zeggen, wat geeft ons bestaan dan inhoud? Dan is het antwoord gewoon het bezig zijn. De dingen waar je zelf je leven mee vult. Dat is toch inhoud? Waar je leven mee vult. Dat zijn de dingen die je doet. Heb je dat? Zoals looie pijpjes schieten en solderen. En orgels bouwen en wat je maar doet. Straten maken zijn steentje na steentje leggen. Ik moet u eerlijk zeggen, een stuk werk heeft mij altijd wel aangesproken. Dat is makkelijk, stuk werk. Dat wil zeggen, steeds hetzelfde doen, steeds dezelfde handelingen doen. Niet omdat ik een autist ben, maar het is makkelijk. Dat kun je ook heel vlot en heel snel. Dat kun je je vingers en je handen leren, zodat je het blindelings kunt doen. Zoals stoelenmatten en wat zijn er nog meer dingen die blinden van oudsher doen. Maar je hoeft er niet blind voor te zijn. Je kunt ook, hè? Oh ja, wielen spaken, ja. Nou, ik, uit ervaring weet ik... elektromotoren wikkelen bijvoorbeeld, jaren gedaan, blindelings doen enzovoort. Heerlijk, want intussen hebben je gedachten de vrije loop. En dat is niet verstandig, want dan ga je maar rare dingen in je hoofd halen. Dus ik had er bij het werk op de fabriek, had ik mijn Bijbel naast me liggen, gewoon op het werk zo. Nou, die werd niet op prijs gesteld, toen heb ik een la onder mijn werktafel en daar lag hij dan in. En dan kwam er iemand dicht in de buurt, ik werd dus in de hoek gezet. Om voor de hand liggende redenen. En dan als er iemand kwam of zo, dan deed die la dicht. En dan zagen ze dat dan weer niet. En dat heb ik een jaar of vijf zo volgehouden. Systematisch is dit. Geef mij maar stuk werk. Heerlijk. Dan gewoon met de handen enzovoort. Productie maken. Dat maakt allemaal niks uit. En dus, zo werkt dat. Geef mij maar iets te doen. Dat meen ik serieus. En dat is leuk. En ik vind dat ik die 5 jaren toen op de fabriek heel goed besteed heb. En ik had er ook schik van. Ik had er ook wel willen blijven eigenlijk. Maar ja, dat kon weer niet. Dat verandert allemaal. De spullen kwamen later uit China en zo. En van de sociale werkplaats. Gesubsidieerde arbeid. Dus daar vlogen wij er weer uit. En zo gingen die dingen toen. Het leven is vol veranderingen, zei mijn directeur. Het is er ingehakt. bij mij heel verschrikkelijk, want ja, het is zo en ik heb er zo'n hekel aan. Want dan moet je weer opnieuw nadenken over hoe je het leven moet inrichten. Ik had het net zo mooi op orde. Die kent u toch ook, hè? Er was weer iemand die zei, het heeft me jaren gekost. En toen had ik een antwoord op alle vragen des levens. Maar inmiddels hebben ze de vragen veranderd. Nou ja, zo gaat het. En dat is wat die prediker, nee, niet Plato, we hebben het over 500 jaar daarvoor. Wat de prediker opschreef. En u weet, die man heeft heel veel boeken geschreven en gedichten geschreven. Er is ergens een opsomming van een paar duizend liederen en weet ik veel wat. Wij hebben maar enkele psalmen, het meeste van hem hebben we niet trouwens. Maar hij heeft heel wat geschreven, diezelfde Salomo enzovoort. Nou, dient tot niks en het is altijd herhaling van zetten. En als ze toen schakel hadden uitgevonden, het schaken, weet je wel. Nee, dat spelletje, niet damesschaken, maar dat spelletje. Schaken hadden uitgevonden, herhaling van zetten betekent remise. Dat betekent dat het spel is afgelopen en dat er niemand heeft gewonnen, dat je net zo goed niet had kunnen spelen, want het dient tot niks. Wat is dan de aardigheid van het schaken? Gewoon ermee bezig zijn, en dat is wat de prediker zegt. Het dient tot niks, het is allemaal herhaling van zetten. En elke generatie opnieuw doet hetzelfde. En elke generatie zegt, zoals mijn ouders het gedaan hebben, ga ik het nooit doen. Dat is de ene helft natuurlijk. En dan de andere helft zegt, zoals mijn ouders het deden, zo ga ik het ook doen. En de eerste categorie verwijt de tweede gebrek aan creativiteit. Toch? Maar de tweede categorie, die doet zoals de ouders, is conservatief en dus per definitie rechts. En de andere categorie, die veranderen wil en veranderen, het altijd weer anders wil doen, dat is per definitie links. Dus voor zover de wereld verandert, komt het per definitie van links. Dat heb ik u nou ook uitgelegd. En dat vinden ze fijn, want dat willen ze ook. Ze noemen het echt een vooruitgang. Huh? Nou, dat zijn de, het is kort door de bocht. Enige filosofie. Maar wat de Bijbel erover zegt, ja, die Bijbel vertelt ons gewoon wat Gods bedoeling is geweest met deze wereld, wat Gods bedoeling is met de schepping en wat dus Gods doel is met onze levens. En dat staat dan ook gewoon in Handelingen 17 vervolgens, want daar staat, God heeft die mens gemaakt, vers 27, want we moeten dringend pauzeren, dus daarom meteen vers 27. God heeft die mens gemaakt, opdat zij de Heere zouden zoeken, die ene onbekende God. Opdat zij de Heere zouden zoeken, opdat zij hem ooit, immers, ooit, opdat zij hem immers tasten en vinden mochten. Tasten impliceert dat de mens ook in dit geval blind is, hè? Dan moet hij het op de tast doen. In een veel te kleine wereld. Een wereld die niet verder strekt dan de vingertoppen. En voor sommigen zelfs niet verder dan de neus lang is. Omdat ze meer tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen en zijn wij enzovoort. Kortom, men zou de Heere zoeken. En die laat zich vinden. En dat is de enige Bijbelse verklaring. Voor de algemeen bekende gedachte. Wie zoekt, zal vinden. Maar wat zoekt men dan? De zin der dingen. De zin van het bestaan als zodanig. Logischerwijze, dat moet de waarheid zijn. En als men dat of die zoekt, zal men vinden. Niet omdat de mens in staat is tot zoiets, want dat is niet zo. Maar als men werkelijk wil weten, dan zal die waarheid zich bekendmaken, want de waarheid wordt ons voorgesteld in de persoon, daarmee dus in het werk, maar in de persoon van de Heer Jezus Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, Colossense 2, die ons geworden is wijsheid van God, dat was 1 Korinthe 2, en die zei, onder die naam wijsheid, zei hij, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar niet als resultaat van eigen menselijke arbeid of vernuft of intelligentie of studie, maar simpelweg doordat hij zich aan ons bekend maakt. En daarna komt een heel ander verhaal. Het verhaal namelijk dat God zich bekend maakt in deze tijd in ieder geval, feitelijk uitsluitend door zijn woord. Dat is wat gebeurt. En als we daarvoor openstaan, voor dat woord, en tegen de Heer zeggen, zegt u het maar, in alle oprechtheid bedoel ik, dan zal hij tot ons spreken, door zijn woord. En zich bekendmaken. Maar dat gaat niet langs de weg van filosofie of theologie of wat dan ook. Dat gaat via de weg van geloof. Want de clue is en blijft natuurlijk altijd, men zal het medegedeelde, het gevondene, moeten aanvaarden. En zeggen, oké, dit is het. En dat is onderwerping aan God en zijn woord. En als men dat niet doet, kan men filosoferen wat men wil en theologiseren wat men wil. Maar laat ik eens afsluiten dan weer met een sarcastische uitspraak. Ik persoonlijk heb de indruk, maar ik zie het wel eens een beetje van een verkeerde hoek, denk ik hoor. Maar ik persoonlijk heb de indruk dat disciplines als filosofie en theologie eigenlijk maar één doel hebben. Een mens tegen te houden om zich te onderwerpen aan het woord van God. Zij staan geloof in de weg. Ik zeg dat niet zomaar. En niet als resultaat van iets wat ik uitgedacht heb, maar omdat ik het om me heen gezien heb. Ook in de omgekeerde berichting dus. Hè. Mensen die een geloof in God, geloof in de Heer Jezus Christus, geloof in de beloften Gods gewoon kwijtraken. En omdat ze zich geïnteresseerd hebben voor de theologie die ze zijn gaan studeren. Ik ken trouwens iemand die zei, als je geloof wil kwijtraken, moet je theologie gaan studeren. Ja, dan word je dan snel een ongelovige. Benadering zien ken ik er een paar die dat gezegd hebben in de loop der tijd. En ik heb gezien bij mensen die precies predikten wat de Bijbel leerde, zijn zich gaan interesseren voor filosofie en wat het maar was allemaal. En ze zijn hun Bijbel kwijt. Ze kunnen je alleen nou nog vertellen, er bestaat die opvatting en die opvatting en die opvatting en die leer en die leer. Maar wat nou Bijbels is, kunnen ze je niet meer vertellen. Ze zijn het woord van God kwijt. En daarmee hun geloof en daarmee hun God. Voor alle praktische doeleinden. Het is heel tragisch, maar u was gewaarschuwd. Goed, en daarna is het tijd voor één lied door broeder Bos.